Zo jongens en meisjes, het is 6 uur en we gaan dan ook beginnen. Ik mag iedereen hartelijk welkom heten op deze kerstfeestviering. Eerst plaats doe ik jullie, kinderen zijn er denk ik allemaal, van de week waren er nog enkele ziek. Fijn dat jullie er allemaal ook zijn, dat we hier vanavond het kerstfeest mogen vieren. Ook hartelijk welkom aan de vele ouders en grootouders die er zijn. En natuurlijk ook hartelijk welkom aan de mensen die niet hier in de kerk zijn. Jullie weten, er zijn ook mensen die thuis nog meeluisteren via de kerktelefoon. Door die microfoon kunnen ze ons ook allemaal horen opzeggen en horen zingen en horen vertellen. Die kunnen ook kerstfeest meevieren. Die ook heel hartelijk welkom. We gaan beginnen met de samenzang, Psalm 132, het 7e en het 11e vers. En dan zal gelijktijdig gecollecteerd worden. Psalm 132, vers 7 en vers 11. Dan gaan we nu eerst bidden. Allemaal de ogen dicht, ja. Aan het begin van deze kerstfeestviering, Heren, mogen we tot u komen. Wat is het fijn dat we tot u mogen komen, dat we mogen bidden tot u die in de hoge hemel zijt. En u wilt neerzien op ons mensen, op ons kinderen hier in de kerk, als we met elkaar het kerstfeest hopen te vieren. Het is op een eenvoudige manier, heren, maar het is speciaal voor de kinderen zoals we nu bij elkaar komen. Heren, ook dan wilt u in ons midden zijn, ook dan mogen u vragen, wilt u bij ons zijn, wilt u voor ons zorgen. Heren, wilt u ons leren wat het betekent, kerstfeest, wat het betekent dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, op aarde gekomen is als een klein kindje, als een babytje. Wat is het mooi, heren, als er een babytje geboren is, als we zo'n klein kindje zien. We hebben het misschien al vaak gezien, heren. Wat is het een wonder als we dat zo zien, dat nieuwe leven. Maar heren, geef dat we ook vanavond weten en ook mogen horen dat de geboorte van u nog een veel, veel groter wonder is. Want u wilde, Heer Jezus, uit die hoge, uit die mooie hemel komen, hier op die donkere aarde. Dat was alleen maar opdat grote mensen en opdat ook kinderen een nieuw hart konden krijgen. Van nature zijn we zondig. Elke dag doen we verkeerde, doen we boze dingen. We hebben verkeerde gedachten, we zeggen verkeerde woorden. Maar heren, dat wilt u wegnemen. En dat kan alleen omdat uw Zoon op aarde gekomen is. Geef dan dat wij dat ook mogen zien. Net zoals die wijzen. Ze hadden er een verre reis voor over. Ze kwamen van heel ver om dat kind te zien. En toen ze dat kind zagen in stille verwondering, toen stonden ze er zwijgend bij. Ze zagen, heren, in die geboorte dat heil op aarde gekomen. Geef dat wij het ook zo mogen zien. Want dan zullen we misschien eerst stil zijn. Dan zullen we ons erover verbazen. Dan zullen we het niet begrijpen. Maar heren, als u het echt in ons hart werkt, als wij gaan begrijpen dat u gekomen bent, ook voor ons, heren, als u dat in ons hart legt, ja, dan zullen we ervan gaan spreken. Dan roemen we ervan, dan zingen we ervan. Dan zullen we juichen tot uw eer. Geef dat we zo kerstfeest mogen vieren. Ook als kinderen, ook als grote mensen. We hebben het allemaal nodig. Wilt u zijn met hen die wat moeten doen? Zij dat ze wat moeten zingen of teksten opzeggen? Of heren, als ze een vertelling houden, wilt u ieder de krachten geven die hij of zij nodig heeft? U weet het. Geef dat we van u die hulp ook verwachten. Want u wilt ons horen. U wilt ons aanzien in uw gunst. Wees dan zo bij ons. Zegen ons deze avond met elkaar en wil ons verhoren. We vragen het u alleen om Jezus wil. Amen. Ja, het was verscheiden jaren zo dat kinderen uit de kleine klas een gedeelte uit de Bijbel op mochten zeggen. We hebben dit jaar wat anders gedaan. We hebben nu gekozen voor de schriftlezing uit Matthäus 2, de versen 1 tot en met 12. En nu zijn twee jongens en twee meisjes uit de grote klas aan de beurt om een stukje op te komen zeggen. Komen jullie maar naar voren. Ik noem voor de mensen bij de kerktelefoon de namen. Dat zijn Rianne Born, Hetty Tanis, John de Geus en Teus-Jan van Dieren.
Toen Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea en de dagen van koning Herodes, ziet enige wijzen uit het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zagende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem.
En bijeenvergaderd hebbende, alle overpriesters en schriftgeleerden en volks, vraagt van hen waar het Christus zou geboren worden. En ze zeiden, te Bethlehem, in Judea gelegen, dat zo is geschreven door de profeet. En te Bethlehem, het land Juda, zit Christus het minst onder de vorsten van Juda, omdat u zal de leidsman voortkomen en de volk Israël wijken zal.
Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastelijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendde, zeide hij, reist heen, onderzoek naastelijk naar dat kindje. En als ge het gevonden zult hebben, boodschap het mij, omdat ik ook kom en dat zelf aanbidde. En zij de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En zie de ster die zij in het oosten gezien hebben, gingen voor totdat ze kwam en stond boven de plaats waar het kindje was.
Als zij nu de ster zagen, verheugden ze zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijn, vonden zij het kindje met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij het zelf aangebeden. En de schatten open gedaan hebben, brachten zij hem geschenken. Goud, wierook en mirre. En de goddelijke openbaring, vermaand zijnde in een droom dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land.
En dan gaan we nu met elkaar zingen. Onze heiland werd geboren. Herders waren in die landstreek. En het derde vers. God heeft zijn zoon gezonden. Drie versen achter elkaar. dan is er nu iets aan het programma toegevoegd. Dat is een onderdeel fluitgroep plus orgel. Er zijn een aantal fluitisten met de organist samen die een drietal stukjes zullen spelen, kerstversjes. Het ene is Looft God, geen christen, maakt hem groot. Daarna spelen ze Ik kniel aan uw kribben neer. En de derde, Herders, hij is geboren. En dan gaan we nu verder met het programma. En dan komen er eerst twee kinderen naar voren. Dat zijn Atja van der Hel en Jantine van der Boom. Dan zingen we wat. Daarna gaan er een vijftal meisjes zingen. O koning wil ons horen en Herodes hij hoorde. Dat zijn Mirjam van Dieren, Eline de Geus, Jantine Kiewiet, Sandra Kooijman en Annewien Koten. Daarna zingen we heft aan een luide zang. En dan worden er nog twee versies opgezegd, de wijzen en ze hebben gevonden. En dat gebeurt door Helene Driessen en Arthur Alderiesten. Komen die twee maar naar voren.
De wijzen, die moesten verder reizen. Vertrouwen op een koningstaat, zij wisten het niet hoe ver.
Ze volgden het teken, de dagen werden weken. Toen klopte er een karavaan bij de paleis vandaan.
de wijzen, die moesten verder reizen. De star ging als een licht te spannen, Bethlehem en voort.
Ze hebben gevonden, het kindergod gezongen, dat koning en de knechten zijn voor ieder groot en klein.
Luisteren naar de kerstvertelling. En we zullen luisteren naar juffrouw Nelly.
Zo, kijken we allemaal hierheen. Gaan we fijn luisteren. Door de grote woestijn, die vlak bij het land Kanaan ligt, en ook bij het land van Babel, daar gaat een karavaan heen. Het zijn voornamelijk reizigers. Waar komen ze toch vandaan? En waar gaan die naartoe? Ze komen uit een heel ver land. Welk land het geweest is, ik weet het niet. Uit het oosten, staat er in de Bijbel. En weet je waar ze naartoe gaan? Naar Jeruzalem. Ze hebben in hun land, daar in het oosten, een ster gezien. Want het waren sterrenkijkers, wijze geleerde mannen. Als andere mensen 's avonds gingen slapen, gingen zij niet. Maar dan gingen ze naar buiten en dan gingen ze kijken naar al die sterren die aan de lucht stonden. En daar gingen ze wat van leren, want ze dachten dat sommige sterren de toekomst wel konden voorspelden. Op een nacht, toen ze daar ook mee bezig waren, zagen ze opeens zo'n mooie ster, zo groot en zo glanzend. Die hadden ze nog nooit gezien. En ze wisten het direct. De koning der Joden is geboren. Ja, maar hoe konden ze dat nu weten? Wie had dat tegen die wijze mannen dan verteld? Wel, moet je eens goed luisteren. Daar in het oosten, daar zijn altijd al van die wijze mannen geweest. Weet je wie er ook vandaan kwam? Biliam.
Biliam moest van koning Balak het volk van Israël vloeken.
Weet je het nog?
Maar het mocht niet van de Heere. De Heere had gezegd, je mag het niet vloeken, maar je moet het zegenen. En Biliam moest wel, want hij kon niet anders. Hij is er steeds wel gaan proberen op een ander plekje. Maar iedere keer heeft hij het volk gezegend. En in de laatste keer, toen heeft hij over die ster gesproken, dat er een ster zou opgaan uit Jacob. Biliam is nooit in zijn land teruggekomen. Hij is gesneuveld in die strijd. Maar die mensen, ze zijn blijven uitzien naar de ster. Even later is in datzelfde land Daniël gekomen. Nou, die kunnen jullie ook wel, hè? Daniël in de leeuwenkuil. Heb je vast wel gehoord op de zondagschool ook? Wat denken jullie? Zou Daniël niet verteld hebben wat Biliam ermee bedoelde met die ster? Natuurlijk wel. Daniël heeft verteld wat die ster betekent. Dat er een koning zal komen die over heel de wereld heersen zal. Maar Daniël is ook gestorven. Maar al die mensen, ze bleven uitzien naar die ster. Ze hebben het aan hun kinderen verteld. Iedere keer maar weer opnieuw. Maar het heeft nog wel 5 eeuwen geduurd. Toen pas kwam die ster aan de hemel. En toen wisten de wijzen het gelijk. De koning der Joden is geboren. Zeg, zeiden ze tegen elkaar, zullen we op reis gaan? Zullen we die koning onze hulde gaan aanbrengen? Zullen we hem gaan aanbidden, ja? Ja, daar hadden er wel veel zin in. Ja, misschien ook wel een paar niet, die zeiden, nee hoor, zo'n gevaarlijke reis en zo'n ver land en nee, wij gaan niet mee. Maar er zijn er die wel gaan. En de volgende dagen maken ze alles gereed voor de grote reis. Want rekent erop dat het een grote reis was, hoor. Ze moesten door grote woestijnen. Ze moesten over smalle bergpaadjes. Over snel stromende rivieren. En eindelijk, ja, daar zijn ze bij de grenzen van Kanaan. Ja, waar nu heen? Dat is toch zo moeilijk niet? Naar de hoofdstad natuurlijk, naar Jeruzalem. Want daar staat het paleis van de koning. Daar staat vast ook die wieg van die nieuwe koning. Maar wat valt dat tegen? Ze komen de poort van Jeruzalem in en... Hé? Hey, Jeruzalem is helemaal niet versierd. En als er nou een prins geboren is, dan hangen toch de vlag uit. Dan is er toch feest in de stad. Ze kunnen er helemaal niets van merken. En de mensen kijken ook helemaal niet blij voor die nieuwe prins. Ze kijken wel verwonderd naar al die vreemdelingen die op die kamelen binnenkomen. En dan vragen de wijzen het. Waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster gezien in de toosten. En we zijn gekomen om hem te aanbidden. Ja, de wijzen die weten het zeker. De koning der Joden is er. Want ze vragen niet, is er soms een prinsje geboren? Nee hoor. Ze vragen, waar is de geboren koning der Joden? Ze weten het zeker. En kijk nu die mensen toch verwonderd uit. Koning der Joden? Maar we weten nergens van. We hebben niets gehoord. Nee hoor. En ze praten erover met elkaar. En ze zeggen het tegen elkaar. En dat nieuws, ja, dat kun je begrijpen, dat vliegt de stad door. Straat in, straat uit. En het komt ook in de tempel. Bij de fariseeën en de schriftgeleerden. En die durven er zelfs nog wel mee te spotten en om te lachen. Ze zeggen, wat? De koning der Joden geboren? Nee hoor, geloof er maar niet van. Dat kan toch niet? Dan hadden wij dat toch wel geweten?
Wij zijn zulke voorname, vrome mannen. Wij weten toch alles uit de Bijbel, uit de wetten van Mozes.
Dan had de Heer het wel aan ons bekendgemaakt, hoor. Nee, gelooft het maar niet. En als dat nou van de Heer was, dan had hij ze toch niet naar Jeruzalem gestuurd. Maar dan had hij ze naar Bethlehem gestuurd, want daar wordt de Messias geboren. Dat wisten ze goed. Nee hoor, de mensen in de straat, ze geloven het niet. En de fariseeën en de schriftgeleerden in de tempel, ze geloven het ook niet. Het nieuws komt ook in het paleis, bij koning Herodes. En dat is geen Jood hoor, dat is een Edomiet. Een vijand die nu regeert in het volk van Israël. Koning Herodes hoort het ook. En hij schrikt. Waarom? Wel, koning Herodes gelooft het wel. Hij gelooft het dadelijk. Want die Israëlieten die hadden aan hem verteld, hoor. Je bent nu de baas wel over ons. En je mag nu wel koning zijn. Maar wij verwachten een koning van de Heer, hoor. Als de Messias komt, dan zal hij jullie wegjagen, al de Romeinen. En dan zal die op de troon van David zitten. En dan zal je niet langer koning mogen zijn. Daarom schrikt Herodes. En hij denkt, zou nu die koning geboren zijn? Ja, weet je wie het ook hoort? De duivel. De Satan, die is in de straat van Jeruzalem. En die fluistert de mensen toe. Niet geloven hoor. Wel nee joh. Zouden dat dan heidenen komen vertellen uit zo'n ver land? En zou God dan zijn eigen volk voorbij gaan? Bij je mal. Niks van waar. En dat fluistert hij ook wel in het oor van die fariseeën en die schriftgeleerden. Wel nee. Als dat waar was, dan had de Heere God het wel aan jullie verteld. Geloof het maar gerust. Niets van aantrekken. Het zijn maar heidenen. En wat zegt hij dan tegen koning Herodes, die duivel? Pas op hoor Herodes, dat kost je troon. Je moet dat kind proberen te doden. Want die zou jou van de troon jagen. Pas op hoor koning Herodes. Ja, geloof maar dat hij vlak achter de troon van koning Herodes zit, hoor. Die Satan. En daarom schrikt Herodes zo. En dan laat hij een vergadering bijeenroepen van alle schriftgeleerden en de fariseeën. En ja, daar komen ze, hoor. Ja, ze moeten naar de koning komen, die heeft het gezegd. Want hij wil een vergadering van hen. Ze hebben de dikke boeken meegenomen onder hun arm. En daar zitten ze allemaal rond de tafel. Dan komt de koning binnen. En dan wordt het stil. Waar zal de koning der Joden geboren worden? Oh, dat is eventjes een makkelijke vraag. Dan kan dat dikke boek nog voor dicht blijven. Dat weten ze zo uit hun hoofd. In Bethlehem, gelegen in Judea. Want al zo is gesproken door de profeet. Dan kunnen jullie gaan, dan weet ik genoeg. Wat? Zijn ze nu al klaar? De fariseeën en de schriftgeleerden gaan weg. Ze zijn gewoon boos. Moet hij dat alleen maar weten? Maar ze vragen helemaal niet waarom koning Herodes dat wil weten. En als dan die fariseeën en de schriftgeleerden de voorpoort van het paleis weer uitgaan, dan gaat Herodes naar de achterdeur. En dan zegt hij, ga de wijzen eens roepen. Die vreemdelingen, die wijzen uit het oosten, laat die eens bij me komen. En ja, daar staat in de Bijbel, Herodes roept ze heimelijk, stilletjes. Niemand van het volk mag het weten. De fariseeën en de schriftgeleerden zeker niet. En daarom komen ze heimelijk binnen, zodat niemand er erg in heeft. En dan vraagt Herodes zo, Dus jullie zijn gekomen om de koning der Joden te aanbidden. Hoe weet je dat toch zo? Dan gaan de wijzen het vertellen. We hebben zijn ster gezien in het oosten. En hoe lang is dat geleden? En hoe lang heb je wel gereisd? Tjonge, jonge, wat een aardige koning, hè? Denken die wijzen. Hij wil zomaar alles weten. En dan zegt koning Herodes, je bent verkeerd, hoor. Hij is niet in Jeruzalem. Maar weet je waar hij eens moet gaan zoeken? In Bethlehem. Daar zal hij zijn. Maar als je hem nu gevonden hebt, hè, zou je dan mij een pleziertje willen doen? Want ik wil ook zo graag dat kindje gaan aanbidden. Oh, ja, de wijzen, die knikken, dat is goed. En dan gaan ze weer weg. Zou dat nou waar zijn? Zou koning Herodes echt dat kindje willen gaan aanbidden? Nee hoor, weet je wat hij denkt? Ik zal ook wat meenemen hoor, als ik op bezoek ga naar dat kindje. Weet je wat ik meeneem? Een zwaard. En dan sla ik het in één slag dood. Ik wil geen andere koning. Ik wil koning blijven. De wijzen gaan weg. Door de straten van Jeruzalem. De poort door. Het wordt al donker. Gaat er niemand mee? Van de mensen uit de straat? Of van de fariseeën en de schriftgeleerden? Niemand gaat er mee. Het is zelfs van koning Herodes nog onbeleefd om niemand mee te geven als gids. Want er liggen zoveel dorpjes buiten Jeruzalem. En waar ligt Bethlehem? Het zijn vreemdelingen, dat weten ze niet. Niemand gaat er mee. Nee hoor, achter hen gaat de poort van de stad dicht. Ze kijken hen alleen maar medelijdend na. Weet je waar die fariseeën en die schriftgeleerden nou eigenlijk op lijken? Hè? Op een wegwijzer, dat weten jullie allemaal wel, hè, wat een wegwijzer is. Die staat langs de kant van de weg. En die is o zo nuttig hoor. Je kan gerust zeggen, die is onmisbaar. Maar zo'n wegwijzer, die blijft wel staan. Altijd blijft die staan. Die gaat niet mee. Die wijst alleen maar de weg. Zo zijn nu met die fariseeën en die schriftgeleerden ook. Ze gaan niet mee naar Jeruzalem. En als zo'n wegwijzer oud is en versleten, dan wordt hij omgehakt. En dan wordt hij in het vuur geworpen. Vind je geen vreselijk voorbeeld? Erg, hè? Daar gaan de wijzen. Verder naar Bethlehem. Het wordt al donker. En er komen weer sterren aan de lucht. En opeens... Hé, de ster? Daar zien ze de ster weer. Precies dezelfde die ze in het oosten gezien hebben. En die ster die staat niet stil. Nee hoor, die ster die gaat steeds verder. Steeds een beetje verder. Die wijst hun de weg. Oh, wat reizen ze nu gemakkelijk. Ze hoeven alleen maar te volgen. En dan komen ze in Bethlehem. Nu weten ze het, want de ster staat stil. Hij staat stil boven het huisje. Dus Jozef en Maria zijn niet meer in de stal. En ze gaan het huisje binnen. Het is geen paleis. En als ze binnenkomen, ja, dan zien ze een kindje. En Maria en Jozef. Het is helemaal geen mooie wieg voor een koningskind. Het is maar een heel eenvoudig bedje. Het heeft geen mooie kleren aan. Het is maar in doeken gewonden. Maar die wijzen, ze weten het en ze zien het. Dit is de koning der Joden. En dan buigen ze neer voor dat kindje en ze aanbidden hem. En oh, dan worden ze zo blij in hun hart. Dan gaan ook de koffers open. En dan geven ze hun geschenken. Koninklijke geschenken. Goud
en wierook en mirre. En ja, de volgende dag, dan gaan ze weer terug naar Herodes. Dat hebben ze beloofd. Nee, dat doen ze niet. Want 's nachts, terwijl ze sliepen, hebben ze een gezicht gezien. En die heeft gezegd, dat was de Heere, die heeft gezegd, ga niet terug naar Herodes. Maar ga langs een andere weg, weer naar uw eigen land. Oh, die wezen, ze hebben veel schatten gegeven, ze hebben veel achtergelaten. Maar ze gingen nog veel rijker terug. Ook Jozef krijgt in die nacht een gezicht van een engel. Jozef staat op, neemt Maria en het kindje Jezus en vlucht naar Egypte. Vlucht, want Herodes zal komen en hij zal Jezus doden. En Jozef gehoorzaamt ook. Jozef maakt Maria wakker en hij zegt, kom Maria, we moeten vluchten. Er dreigt gevaar. En ze nemen de Heer Jezus mee. Oh, ze hoeven nu helemaal niets meer tekort te komen. Ze zijn nu zo rijk van al die geschenken. Ook in Egypte, want daar moesten ze naartoe. Hoefden ze niets tekort te komen. En de volgende morgen. Herodes is al vroeg opgestaan. Natuurlijk, de wijzen komen terug. Maar hoe hij ook kijkt, uur na uur, de wijzen komen niet terug. Wat heeft Herodes dikwijls voor het raam staan kijken? Maar nee hoor. En dan wordt Herodes boos. Wat? Zullen ze niet terugkomen? Hebben ze mij bedrogen? Dat is gemeen. Ze hebben het beloofd. Is dat eigenlijk geen waar? De wijzen hadden het beloofd. Nee, het is geen waar hoor. Weet je wie er een bedrieger is? Herodes. Die heeft gezegd, ik wil dat kindje ook gaan aanbidden. En als dat waar was, dan hadden de wijzen best teruggekomen. En dan roept hij een generaal, een hoofdman. En dan zegt hij, neem je soldaten en ga naar Bethlehem. En dood daar alle kinderen van 2 jaar en jonger. En die soldaat moet gehoorzamen. Daar gaat hij met zijn soldaten naar Bethlehem. Oh, iets vreselijks gebeurt daar. Daar worden alle kleine jongetjes omgebracht. Gedood. Is het niet erg? Als die soldaten terugkomen, dan zijn de zwaarden rood van het bloed van al die kleine kindertjes. En Herodes lacht. Ja, denkt hij, gelukkig. Die koning Herodes is er ook bij. Mis Herodes. Want op de grens van Kanaan, daar gaan 2 mensen, Jozef en Maria, met die koning. Misschien heeft Maria wel gezongen. Dat gaan wij ook doen. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen.
Thank you.
Zo, jongens en meisjes, dan gaan we nu een klein poosje pauze houden. Blijf lekker op je plekje zitten, want dan gaan we het lekkers halen.
We gaan weer verder, de pauze is voorbij. En we gaan nu met elkaar zingen Stille Nacht, Heilige Nacht, 3 versen ervan. En dan gaan we nu luisteren naar een ander verhaal, de vrije vertelling, zoals het programma staat. En die wordt gehouden door mevrouw Erma.
Het is de avond voor kerst. Buiten is het helemaal donker geworden. Het riet beneden aan de dijk waait zacht met de wind mee. Het regent een klein beetje en het is koud. Tussen dat riet verscholen ligt een kleine schuit. Buiten is het donker, maar binnen in die schuit brandt nog een klein lichtje. Dat is van een kaarsje, dat brandt midden op de tafel. Moeder zit bij de tafel, nog sokken te stoppen. Ja, op avond voor kerst heeft ze het nog druk. Vader zit ook bij de tafel, met zijn voet op een stoel. Vader heeft een poosje geleden een ongeluk gehad en nu kan hij niet lopen, alleen maar hinkelen. Moeder moet hem overal bij helpen. Sjoerd, de zoon van hen, hun enigste zoon van 11 jaar, ligt al een paar uren in bed. Vader en moeder zullen vast denken dat Sjoerd al lang slaapt. Maar dat is niet zo. Sjoerd ligt nog wakker. Ja, zolang hij op bed ligt al. Sjoerd moet denken. Morgen is het kerstfeest. En hij is er zo verdrietig om. Maar waarom is Sjoerd verdrietig? Omdat het kerstfeest niet zo zijn zal als vorige jaren. Dan lag hun schuit altijd in het dorpje waar opa en oma woonden. Dan vierden ze daar het kerstfeest. En nu liggen ze hier. Het komt door het ongeluk van vader. Ze kunnen nu niet varen. O, dat was altijd zo fijn bij opa en oma. Oma las dan een mooi verhaal voor Sjoerd. En ze gingen altijd met elkaar naar de kerk. En oma had ook altijd wat lekkers gekocht voor hen. Maar daar is nu allemaal niets van terechtgekomen. Ze zijn nu hier met z'n drieën. En moeten met z'n drieën kerstfeest vieren. Maar weet je wat het ergste is van alles? En dat is toch wel heel erg. Het is oorlog. Sjoerd moet eraan denken. De soldaten uit een ander land, uit Duitsland, dat ligt naast Nederland, dat weten jullie wel, die zijn nu de baas in Nederland geworden. Ze hebben niets meer te vertellen. Dat is het ergste nog van alles. En het is hun schuld dat hij geen kerstfeest vieren kan zoals andere jaren. En dat moeder geen lekkers kopen kan. Want hun geld is bijna op. Zo ligt Sjoerd te denken. Ja, het kerstfeest. Het zal wel een kerstfeest zijn. Ja, er zal wel niets van te merken zijn dat het kerstfeest is. Ze kunnen niet naar de kerk. Dat is veel te ver. En vader kan niet lopen. Sjoerd is er erg verdrietig om. En hij geeft de soldaten de schuld. Want het is zijn schuld, zegt hij, dat we niet bij opa en oma kunnen zijn. Dat we nu met z'n drieën kerstfeest moeten vieren. Ja, we zullen dit kerstfeest wel gauw vergeten zijn. Zo denkt Sjoerd. Vanmiddag toen hij buiten was, heeft hij ook nog iets bijzonders gezien. En heeft het tegen moeder verteld vanavond. Hij zei, moeder, toen ik toch vanmiddag buiten was, onderaan de dijk, toen liep daar toch een vrouw met een klein babytje in de hand. Moeder vond het eerst wel vreemd. Hoe zag die vrouw eruit dan, zei moeder. Nou, ze had lang zwart haar en donkere zwarte ogen en ze liep hard weg toen ze mij zag. Moeder begreep het direct. Weet je wat dat is, Sjoerd? Die vrouw, dat is een Joodse vrouw. De Duitsers pakken alle mensen op, mannen en vrouwen die Joden zijn, en ze moeten allemaal mee om hard te werken in Duitsland. En die vrouw, was daar natuurlijk bang voor. En ze is gevlucht. En dat heeft Sjoerd gezien. Moeder heeft het verteld tegen Sjoerd. Hoe dat komt. En nu moet hij steeds aan die vrouw denken. Zou die vrouw nu wel een plaatsje hebben om te slapen vannacht? Waar zou ze nu toch zijn? En dat kleine kindje in haar armen? Eindelijk valt Sjoerd van moeheid in slaap. Hoe lang hij geslapen heeft, weet hij niet. Hij ziet wel dat alles donker is. Dus vader en moeder zijn ook al lang naar bed. Zou het nog een nacht zijn? Of al tegen de morgen, of misschien nog avond. Sjoerd weet het niet. Hij hoort gestommel op het dek van de schuit. Wat zou dat zijn? Hij hoort rammelen aan het deurtje. Sjoerd wordt bang. Hij vliegt overeind. Au, zijn hoofd. Je moet niet zo hard overeind vliegen, Sjoerd. Ja, maar Sjoerd is bang. Zouden er soldaten kunnen zijn? Sjoerd luistert. Hij hoort moeder uit bed gaan en het kleine deurtje open doen. Hij hoort zacht gefluister, maar hij kan niets verstaan. Oh, wat zou hij het graag willen weten, wie dat er nu binnenkomt? Weet je wat? Hij zal op zijn knieën voor het kleine deurtje gaan zitten. En dan met zijn oor zo luisteren. Hij hoort zacht gehuil en hij hoort moeder dribbelen in het kleine keukentje. Ze is brood aan het snijden. Ze heeft niet veel. Ze wilde het zo graag bewaren voor morgen, voor het kerstfeest. Maar nu snijdt ze het maar aan. Dan hoort hij vaders bromstem. Hij hoort praten over een dominee en over een pastorie. Dat is het huis waar de dominee in woont. En over gevaar. En het moet allemaal vlug. Zegt vader. Sjoerd begrijpt er niks van. Oh, hij zou zo zijn bed wel uit willen vliegen. Hij is zo nieuwsgierig. Maar vader zou hem aanzien komen. Hij zou zeggen, uit je bed jij? Gauw terug. Kleine hangoren horen niet hier, maar op bed. Midden in de nacht. Maar toch blijft Sjoerd zitten. Hij kan toch niet slapen. Moeder heeft het kleine kaarsje op tafel weer aangedaan. Meer licht heeft ze niet. Een klein beetje olie had ze nog. Dat wil ze ook voor morgen bewaren, voor in de lamp. Dan doet moeder het kleine deurtje open en zegt, Sjoerd, Sjoerd, word eens wakker. Maar dan ziet ze dat Sjoerd al lang wakker is en recht op in bed zit, met wijd zijn ogen open. Ben je al wakker, Sjoerd? Heb je het al gehoord? Durf je? Durf je, Sjoerd? Sjoerd begrijpt er niks van. Wat moet hij durven dan? Kom er gauw uit. Kleed je vlug aan. O, Sjoerd, hij bibbert helemaal. Hij wordt zo bang. Wat is er dan toch? En als hij dan in het kleine kamertje komt en vlug zijn kleren, zijn broek en zijn blouseje aantrekt, dan ziet hij wie er in de kamer is. Het is de vrouw van vanmiddag met het kleine babytje op haar arm. De vrouw herkent hem ook. Ze ziet gelijk wie het is. Het is de jongen van vanmiddag, waar ze hard voor weggelopen is. O, de vrouw, ze was zo moe geworden van het lopen langs de dijk. Ze kon niet meer. Ze heeft bij een boerderij aangeklopt. En die boer, die lelijkert, hij heeft ze weggestuurd. En gezegd dat hij geen eten had, geen melk en geen brood. En ze had zo'n honger. Ja, ze was zo verdrietig. Haar man en haar vader, ze zijn allebei meegenomen door de soldaten. En nu is zij gevlucht met haar kleine zoontje. En ze kon niet anders dan aankloppen al bij deze schuit. En nu moeten deze mensen haar helpen. Ja, ze had een adres gehad van een dominee. Maar die woont aan de andere kant van de rivier. En dat wist ze niet. En daar mag ze komen logeren. Maar ze weet er niet te komen. En nu moet Sjoerd haar weg gaan brengen. Sjoerd van 11 jaar in een kleine roeiboot. Sjoerd hoort het van vader. Kom eens bij me zitten, Sjoerd. Dan zal ik alles tegen je vertellen. Deze vrouw moet naar de dominee in het andere dorpje aan de overkant van de rivier. Dat dorpje met dat spitse torentje, weet je wel? Ja, Sjoerd weet het precies. Ze hebben hier al zo vaak gevaren. Maar Sjoerd is toch wel bang geworden. Durft hij dat wel? Zo midden in de nacht, in het donker. Maar het moet wel. Deze vrouw moet geholpen worden. En vader, hij kan niet varen met de roeiboot. Vader kan niet lopen, alleen maar hinkelen. Ja, jongen, je zal moeten, zegt vader. Je zal deze vrouw met haar kindje weg moeten brengen. En zo gebeurt het. Sjoerd gaat naar het dek, aangekleed. Moeder heeft zijn wanten aangedaan en zijn muts opgezet, want het is zo koud. Gelukkig is ze droog geworden. En dan varen ze weg. Vader heeft precies gezegd hoe ze gaan moeten. Gelukkig gaat het stroomafwaarts, want tegen de stroom op zou Sjoerd nooit kunnen. Daar moet je krachten voor hebben. En die heeft Sjoerd nog niet. Hij is nog maar 11 jaar. De vrouw, ze gaat op de bodem van het kleine bootje zitten, met het babytje in haar armen. En Sjoerd moet roeien. Oh, hij trekt aan de riemen, zo hard. Ja, Sjoerd, oh, hij denkt dat hij sterk is. Natuurlijk, we moeten vooruit. Gelukkig gaat het met de stroom mee. Zo zit Sjoerd naar haar te kijken. Maar het moet allemaal wel heel zachtjes gebeuren. Want als de soldaten eens over de dijk gaan, de Duitse soldaten, en ze horen wat of ze zien wat, dat mag niet. Want het is gevaarlijk wat Sjoerd doet en wat Sjoerd zijn ouders doen. Oh, de vrouw vraagt onderweg nog, Sjoerd, ben je niet bang, zo alleen op het water? Nee hoor, zegt Sjoerd, ik ben helemaal niet bang. Maar eigenlijk, toch diep in zijn hart, is hij wel bang. Maar dat wil hij niet weten voor de vrouw. Een poosje later vraagt ze weer, Sjoerd, als je nu straks terug moet alleen, ben je dan niet bang? Ben je niet bang om ons te helpen? Nee hoor, zegt Sjoerd, ik ben helemaal niet bang. Meer zegt hij niet. En zo kijkt hij naar de vrouw. Hij heeft het wel begrepen. Wat moeder verteld heeft, was waar. Het was een Joodse vrouw met een Joods kindje. Die moesten vluchten voor de soldaten. Diep medelij heeft hij met hen. En nu moet hij ze weg gaan brengen. Eindelijk, eindelijk komen ze bij het houten aanlegstijgertje aan. Het is een oud, houten, vervallen ding. Maar het heeft vader gezegd. Daar moet je aanleggen. Daar is het veiligst. En zo gebeurt het. Maar, hoor, hij hoort autogeronk. Oh, dan moet hij nog even wachten. Wat wordt hij bang? Sjoerd en de vrouw, ze duikt ineen met het kleine babytje in haar armen op de bodem van de kleine schuit. Zouden ze het gehoord hebben? Zouden ze hen zien? Weet je wat? Hij zal achter dit kleine eilandje blijven. Achter de elzenbossen. Dan kunnen ze hem van het dorp vandaan niet zien. Eindelijk gaat het geronk weg. Gelukkig, denkt Sjoerd. Zou nu de kust veilig zijn? Voorzichtig gaan ze naar het kleine dorpje toe met het spitse torentje. Je kan het maar net zien in het donker. En je moet Sjoerd aan wal. De vrouw blijft in het kleine bootje zitten. Voor de veiligheid. Want als ze Sjoerd zien, dat zou zo heel erg nog niet zijn. Maar als ze de vrouw zien en het kleine babytje, dat mag niet. Sjoerd doet zijn klompen uit en op zijn sokken gaat hij het dorpje in. Achter de kerk, heeft vader gezegd. Daar is de pastorie. En zo loopt Sjoerd door het kleine dorpje. Oh, als hij maar even wat hoort. Hij zou wel hard om moeder willen gillen. Zo bang is hij. Maar hij moet flink zijn, want hij is nog niet thuis. Eindelijk komt hij bij een groot vierkant huis. Hier zal vast de dominee wonen, denkt hij. Hij klopt dus op de blinden, die zijn dicht. Alles is donker. De dominee ligt vast op bed. denkt Sjoerd, maar hij moet zacht zijn, want als ze hem horen... Nog eens klopt hij. Hij durft het niet te hard te doen. Dan gaat er boven een raam open. Wie is daar? Wie is daar? Wordt daar zachtjes geroepen. Ja, wie is daar? Als hij zegt Sjoerd, begrijpt de dominee toch niet wie dat is. De dominee kent Sjoerd niet. En hoe de vrouw heet, weet hij ook niet. En weer de stem. Wie is daar dan? Wie klopt daar? De vrouw, zegt hij met het kindje. En de dominee begrijpt haar direct. Ik kom direct naar beneden, zegt hij. En zo gebeurt het. Sjoerd, hij holt terug op zijn sokken naar het kleine bootje. En dan zegt hij tegen de vrouw, kom maar hoor, de dominee is uit bed. Ik heb hem geroepen. En dan gaan ze met z'n drieën naar het huis waar de dominee woont. In de gang staat de domineesvrouw ook al te wachten. Ze hebben wel op haar gerekend, maar niet in deze nacht. Ze komt zo onverwachts. En dan ziet Sjoerd in het licht dat die vrouw huilt en ze wankelt tegen de post van de deur. Ze is zo moe, ze kan niet meer. En ze huilt zo hard. Sjoerd weet niet wat hij zeggen moet. Hij kent deze vrouw helemaal niet. En dan komt de dominee naar hem toe en zegt, wie ben jij, jongen? Ik ben Sjoerd, zegt hij, Sjoerd van de Schuit. Sjoerd, ik ben een schippersjongen, zegt hij. Vader heeft me gestuurd. Zo, jongen, dan ben je heel erg flink geweest, zegt de dominee. Sjoerd krijgt een kleur. Het is maar goed dat het licht niet brandt in de gang. Anders zou de dominee zijn kleur nog zien. En daar schaamt hij zich toch wel voor. Met z'n hoeveelen zijn jullie thuis? Zegt de dominee. Met z'n drieën, vader, moeder en ik. Maar ik moet gauw naar huis hoor. Want ik moet nog een eind lopen. Kom hier, dan zal ik je wat meegeven, zegt hij. En hij stopt in iedere zak van Sjoerd een grote sinaasappel. Dat is lang geleden, zegt Sjoerd, dat ik die op heb. Zo midden in de oorlog is er niets te krijgen. Je moet prijzen als je een boterham op je bord hebt. En nu zo'n grote sinaasappel. Wat is Sjoerd blij. En weet je wat de dominee ook nog zegt? Nog een zegende kerstdagen, mijn jongen. En zal je oppassen als je naar huis toe gaat? Maar Sjoerd is al buiten. Daar staat hij, helemaal in het donker. Nu nog naar huis. Hij moet weer met het kleine bootje roeien en weer heel zacht zijn. Want als ze hem horen, als ze hem grijpen, zal hij misschien niet meer bij vader en moeder thuiskomen. Je moet maar weer met de stroom meegaan, zegt vader. Dat is het makkelijkst voor je. En dan leg je de roeiboot daar maar ergens vast. Die komt wel terug. En dan onderaan de dijk doorlopen. Dat zie je niet zien hoor. En zo doet Sjoerd het. Hij vaart over. Het duurt wel een poosje. Maar hij ziet niemand. Op het water niet. En op de dijk niet. Gelukkig. Daar loopt hij onderaan de dijk. Nu moet hij zeker nog wel een uur lopen. En hij is zo moe. Oh, hij is zo moe. En hij heeft rode wangen van de slaap. Zo midden in de nacht en dan zo hard werken voor iemand van 11 jaar. Te begrijpen dat je moe wordt. Achter hem hoort hij geronk. Ha, weer die soldaten. Weer een soldatenwagen. Vlug duikt hij de dijk af tussen het riet. Dat heeft vader gezegd, want ze mogen hem niet zien. En zo doet Sjoerd het, tot de wagen weer voorbij gereden is. O, ze moeten in deze tijd zo voorzichtig zijn. En weet je, als het donker is, dan mag je niet buiten komen van de soldaten. Als ze je zien, moet je zo mee. Het is verboden om buiten te komen. En Sjoerd loopt zomaar buiten in het donker. Eindelijk ziet hij de schuit van vader en moeder weer liggen. Hij is zo blij. O, hij holt de loopplank op, de schuit op. Moeder hoort hem direct. Dat is Sjoerd, zegt ze. Ze hebben ook niet meer geslapen die nacht, vader en moeder. Ze denken, oh, als de Heere Sjoerd nu maar bewaren wil vannacht, met die vrouw en dat kleine kindje. Hij doet de deurtje wild open en hij vliegt moeder om de hals. Dan zegt moeder, gelukkig Sjoerd, ben je er weer? Is alles goed gegaan, Sjoerd? En kijk eens, moeder, wat ik gekregen heb. Voor ieder een grote sinaasappel. Moeder is er blij om. Die bewaren we voor vanavond. Is dat goed? Vader zegt, en wat heeft de dominee gezegd, mijn jongen? Ja, dat ik op moest passen, vader. En ook, gezegende kerstdagen. Zie je nou, Sjoerd? Ik hoop dat we die met z'n drieën op de schuit zullen hebben. Al zijn we niet bij opa en oma, kunnen we toch gezegende kerstdagen hebben. En weet je nog wat dat je gisteravond zei, Sjoerd? Ja, zegt Sjoerd. Toen dacht je, Sjoerd, dat je een kerstfeest hebben zou, wat je wel gauw vergeten zou zijn. Maar ik denk dat we dit kerstfeest nooit meer zullen vergeten. Kerstfeest in de oorlog is onvergetelijk, mijn jongen. Verder op het programma staat nog Psalm 98, vers 2, samenzang. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt.